Goedemorgen. We gaan naar Gods woord luisteren. Voor de mensen die nieuw zijn, voor de gasten. Ik heb een aantal keer gesproken hier en dan sprak ik over de tabernakel. Dus het is een serie, maar elke preek, om het zo te zeggen, kan je gewoon ook loszien. Dus denk niet, want we vallen er ergens middenin. Maar het beeld wat hier staat, moeten we even heel goed in ons hoofd nemen, denk ik. Er is een omheining. Als je binnenkomt, kom je langs het brandofferaltaar. Achter het brandaftaar is het wasvat en dan kom je binnen in het heilige. Dus iedereen ziet de omheining en er is een open poort. Nou, waar we het over gehad hebben is het volgende. Dat is deze, in het midden, dat was het eerste. De tabernakel ligt in het midden van het volk Israël. En dat is de plaats die God wil hebben. Het middelpunt van je leven. Het volgende is, binnen of buiten. Want je kan God wel in je leven hebben, maar wat doe je ermee? De tabernakel lag midden in Israël en iedereen kon binnen en buiten gaan. En je werd uitgenodigd. De poort was open voor iedereen. Het laatste offer. Als je binnenkomt, word je direct met iets geconfronteerd. Dat is het brandofferaltaar. En het brandofferaltaar verwijst naar de Heer Jezus. Want er wordt duidelijk gezegd in het brandofferaltaar dat daar geofferd wordt om de zonde weg te doen. En toen Johannes de Doper Jezus zag lopen, zei hij, daar loopt het lam van God die de zonde der wereld wegneemt. Het laatste offer was de Heer Jezus. Het wasvat. Zien we hier nog net staan. Eerst kom je voorbij het kruis, om het zo te zeggen. En daarna kan je elke keer weer terugkeren bij God om je te laten reinigen. En dan kijk je met een schuin oog naar het wasvat, naar het kruis. Daar waar hij eenmaal gestorven is voor de zonde. Volgende hebben we gezien, dat was het heilige. Dan mag je, omdat je voorbij het brandofferaltaar gaat, voorbij het wasvat, dat je gereinigd bent, mag je in het heilige komen. En dat vinden we altijd heel lastig. Want dan zitten we heel dicht bij God. En toch leert het Nieuwe Testament dat wij als priesters daar mogen komen. Daar vinden we een kandelaar. De kandelaar. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nooit meer in de duisternis wandelen. En vanmorgen gaan we hebben over het reukofferaltaar. En dat is dit. En voordat we dat gaan doen, willen we een zegen vragen over Gods woord. Vader, we mogen u danken, Heer, dat u hier in ons midden bent. Dat we uitgenodigd worden door u. We danken u weer dat we uw woorden hebben. En we vragen zo uw leiding over uw woord. Dat het in ons hart mag landen. Dat u het opent voor ons. Dat we een ontmoeting mogen hebben met u. Omdat we belijden dat u God bent van hemel en aarde en van ons leven. En we belijden dat u de Heer Jezus Christus gegeven heeft voor onze zonden. En daar danken we u voor. Zegen ons overmorgen met dat wat we nodig hebben in Jezus' naam. Amen. Morgen wil ik een stukje lezen uit Exodus en één tekst uit de Hebreeënbrief. Exodus 30. U moet ook een altaar voor het branden van reukwerk maken. Van acaciahout moet u het maken. Zijn lengte moet 1 el zijn en zijn breedte 1 el. Vierkant moet het zijn en zijn hoogte 2 el. De bijhorende horens moeten er één geheel mee vormen. U moet dat vervolgens met zuiver goud overtrekken. Zijn bovenkant, zijn wanden rondom en zijn horens. Ook moet u er een gouden rand omheen maken. Ook moet u er 2 gouden ringen voor maken, onder de rand ervan. Aan zijn beide kanten moet u die maken, aan weerskanten ervan. Ze moeten dienen als houders voor de draagbomen om het altaar daarmee te dragen. Verder moet u de draagbomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken. U moet het vervolgens voor het voorhangsel dat voor de ark van de getuigenis hangt, plaatsen. Voor het verzoendeksel dat boven de getuigenis is, waar ik u zal ontmoeten. En Aaron moet daarop geurige reukwerk in rook laten opgaan. Elke morgen, als hij de lampen in orde gebracht heeft, moet hij het in rook laten opgaan. Ook als Aaron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de Heer, al uw generaties door. U mag daarop geen ander reukwerk in rook op laten gaan, geen brandoffer of graanoffer. En u mag daarop geen plengoffer gieten. Aaron moet dat eenmaal per jaar aan de horens van het altaar verzoening doen, met een deel van het bloed van het zondoffer ter verzoening. Eenmaal per jaar moet hij aan de horens verzoening doen, al uw generaties door. Het is allerheiligst voor de Heer. Hebreeën 13 vers 15 laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van zijn lippen die zijn naam belijden. Tot zover. Stukje uit Exodus. Ik heb het al eerder aangehaald. Mozes gaat de berg op van Sinaï en dan krijgt hij de 10 geboden. Maar hij was daar 40 dagen en hij heeft er alle details te horen gekregen van de tabernakel. Een hemels blik. Een hemels iets wat nu nog steeds daar is. Alleen onder de leiding van iemand anders. Geen Aaron. Van de Heer Jezus Christus. Die de hoge priester daar is. Dus we krijgen een beeld van in de hemel. En daar hebben we een klein stukje van gelezen. We gaan kijken naar 3 dingen. Het reukofferaltaar. Het reukwerk en de aanbidding. Het reukofferaltaar. Als je kijkt naar het reukofferaltaar, zeggen het al, dan is daar een hoge priester. En de hoge priester, dat was Aaron. 1 keer per jaar mocht hij voorbij het reukofferaltaar, want daarachter hangt een dik gordijn. En daarachter is het heilige der heilig. 1 keer per jaar mocht hij daar voorbij gaan. En dan sprenkelde hij bloed voor onze zonden. Maar toen de Heer Jezus stierf, toen scheurde dat gordijn van boven naar beneden in de tempel in Jeruzalem. En de weg was vrij. En we zullen ook nog zien dat de Bijbel leert dat het reukofferaltaar eigenlijk in het heilige der heiligen staat. Het is heel fascinerend. Het eerste wat we tegenkomen, als je alles doorleest, daar hebben we geen tijd voor, is dat Mozes allemaal dingen krijgt te horen van de tabernakel. En dan stopt het en dan krijg je de priesters, de priesterwijding, en dan krijg je dit te horen. Het is als het ware gescheiden van de rest. Het is of ze laten zien in de Bijbel van het reukofferaal en het brandofferaltaar, dus het eerste, zijn voor de priesters. Interessant is ook dat deze van goud is. Het staat in het heilige en dat is volledig de plaats waar God is. Goud, dat heeft te maken met de positie van ons als aanbidder. Want als je binnenkomt in het heilige zie je alles wat goud blinkt. En goud heeft te maken met God. Je wordt stil. Het gaat niet meer om ons. Niets. Het brandofferaltaar, als je door de poort komt, was van koper. En koper is iets anders. Dat gaat met de toestand van de aanbidder. Dat is als het ware een spiegel. En als je het goed herinnert, waren het spiegels geweest. Waren het pannen en spiegels koper. Er werden spiegels van koper gemaakt. Maar je ziet jezelf erin reflecteren. Maar je werd ook door een offer gebracht voor mijn zonde. Dus het goud en het koper laat iets zien van onze toestand en tegelijkertijd van onze positie. Belangrijk is dit, voor we verder gaan. Dat is 1 Petrus 2 vers 5. Petrus zegt dit tegen de gemeente. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Een heilig priesterschap. U bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters, zegt Petrus. Dat gaat er even niet om wat wij voelen en wat wij denken. Dit is het woord van God. Als je voorbij het kruis gekomen bent, als de Heer Jezus voor je gezonde gestorven is, dan ben je een priester in zijn koninkrijk. Een heilige naam, zegt hij tegen Israël. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijk licht. De Colossensebrief zegt, ik heb het vaak herhaald, we zijn weggerukt uit de duisternis, uit de macht van de zonde en overgeplaatst in een nieuw koninkrijk. Het koninkrijk van het licht. Waar de Heer Jezus Christus heerst. Dat zegt de Colossensebrief. Dat is je plaats. Efeze zegt, je bent verzegeld met de Heilige Geest. Je bent totaal apart gezet. Dat is heiligheid. Je bent geheiligd. Je bent apart gezet. Voor mij, zegt God. Dat heb ik gedaan. Dat is onze positie. En dan mag je doorlopen en dan kom je in het heilige. Jezus de hoge priester hebben gezien. En de kenmerken van de hoge priester zijn dit. Zijn er een aantal, maar ik laat alleen dit zien. Als hoge priester was hij elke dag bij het reukofferaltaar. Elke dag, Aaron. 'S morgens en 's avonds. Dan had hij deze kleden aan. Ik ga er nou niet verder op in. Maar dan was hij in vol ornaat. Prachtig zag hij eruit. Hij was echt anders dan alle andere priesters. Hij was de hoge priester. 1 keer per jaar, op de grote verzoendag. We hebben de Tora, de eerste 5 boeken van de Bijbel. Het hart van de Tora. Dat is de grote verzoendag, Leviticus 16. Exact in het midden, zegt God, hier draait het om. Het gaat om de verzoening. Dan komt hij binnen in volledig linnen. Al zijn heerlijkheid wordt als het ware afgelegd. Linnen zijn slavenkleding. Hij komt als een linnedaar. Hij komt daar als dienstknecht. En hij komt daar bloed sprenkelen van iets wat gestorven is. Een stier voor hemzelf, voor Aaron en de familie. En twee bokjes. Eén voor het volk en voor alle zonden. En zo gaat de Heer Jezus ook, als het ware, binnenin die weg voor ons. Als slaaf kwam hij hier. Of als slaaf, als dienstknecht, dat is misschien beter. Hij kwam te dienen, om God te dienen. Johannes 17 zegt dat ook. Ik kom te doen om uw wil te doen. Ik ben hier om u te behagen. En dat deed hij tot de dood toe. Let wel, het gaat dus totaal helemaal niet om ons. Tegelijkertijd gaat alles om ons, want hij heeft het gedaan om ons mensen te redden. Hij heeft het gedaan om de weg vrij te maken naar God toe zelf. En dat is een onvoorstelbaar iets. Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden. Omdat hij voor altijd leeft en voor ons pleit. Diezelfde Heer Jezus leeft nu en pleit nu voor ons in de hemel. De Bijbel spreekt ook over de Heilige Geest die voor ons pleit. Dat is hier. Als we niet meer kunnen bidden. Maar Jezus zelf, de Heer Jezus zelf, leeft. En hij heeft een plaats als hoge priester in de hemel. En dan pleit hij voor ons. Maar we zijn ook priesters. Dat hebben we zojuist net gezien. En wij mogen een priesterdienst doen. Weet u, het mooie is van als je hier het altaar hebt. Daar worden dingen op. Reukwerk wordt er gebracht. Maar iets heel belangrijks. Het wordt namelijk in brand gezet door vurige kolen. En weet u waar die vurige kolen vandaan komen? Die komen uit het brandofferaltaar. Ze gaan als het ware terug uit het heilige. Ze lopen het wasvat voorbij en ze gaan naar het brandofferaltaar. Dat wat gericht is op het offer die de zonde wegneemt. Wij mogen daar zien de Heer Jezus Christus. Daar worden de kolen weggehaald die dat offer verbrand hebben. En die worden naar binnen gebracht in het heilige. En je ziet de kandelaar en dan denk je aan de Heer Jezus die het licht van deze wereld is. Dan zie je het brood liggen, dat Jezus het brood van deze wereld is. En 12 broden, God kijkt naar Israël en geen ene stam, elke keer heeft hij de zicht op. En zo heeft hij zicht op ons en dan kom je bij het reukwerk en dan breng je die kolen die hem verteerd hebben, die leg je erop. Er is niets van onszelf. Niets. Het is het vuur van God. Het is dus niet van nou, ik zal het wel eventjes aansteken. Kijk eens wat ik doe als priester. En mijn reukwerk, niets. Het is van God zelf. Dat brengt ons bij het reukwerk. Onze aanbidding kunnen en mogen we brengen als we langs het brandofferaltaar komen. We zijn vaak geneigd, als we de vrijmoedigheid hebben, om God groot te maken met de dingen die wij doen. Daar is geen plaats voor. Dat klinkt heel radicaal, maar er is helemaal geen plaats voor. God zegt van de dingen die in het heilige zijn, zijn allemaal van mij. En wijzen allemaal op de Heer Jezus Christus. Niets van onszelf. En dan gaan we naar het reukwerk. Ik noem het ze gewoon. Aaron moet elke dag, elke morgen als hij de lampen in orde brengt, geurig reukwerk branden. En de eerste is dit. Dat is balsemhars. Dat is een zoete hars. En die zoete hars geeft een hele zoete geur, een kruidige balsemgeur. Geschenk van de wijze was dit. En hierna vluchtte het gezin naar Egypte. Het werd als zalfmiddel gegeven bij de Heer Jezus. En daarna werd de Heer Jezus verraden door Judas. Het werd gemengd met de kruisiging met wijn. En het gebruikte bij specerijen als iemand gestorven was voor hem te zalven. Hier zien we een stukje van Jezus' verworpenheid als koning. Toen hij geboren werd, moest hij vluchten. Toen hij gezalfd werd, werd hij verraden. Jezus, de verworpen koning. Citrushars. Ik was erg verbaasd. Dat wordt van schelpen gemaakt. Die komen uit, moet ik even goed kijken, een schelp, een soort krab uit de Rode Zee. Dat wordt helemaal geperst, gestampt en helemaal compleet vernietigd als het ware. En dan krijg je een poeder. En met verbranding krijgt het een zoete geur. De Bijbeluitlegger zegt dat dit, Christus die in de dood verworzeld is, tot een liefelijke geur van God. Het is bijna niet voor te stellen. Dat God zijn zoon geeft en op de aarde, terwijl hij alle macht heeft, legt hij alles af. En hij wordt compleet vermorzeld. Hij wordt geslagen. Hij wordt gemarteld. Hij wordt gedood. Met het oog op ons. Het derde is galbanum. Dat is gomhas, afkomstig van de Syrische venkel, een kruidige bergheester. En dat geeft melkachtig sap en dan krijg je van dit soort spul van. En dat is een of andere een gom wat eruit komt en dat kan je verbranden. Een geur tot leven en tot dood wordt ermee gekoppeld en dan koppelen ze weer 2 Korinthe aan. En dat laatste wordt een zuiver wierook wordt er gebracht. Dat komt uit een boom. Het praat over zijn reinheid, zijn absolute toewijding aan God als volmaakt mens. Al die dingen die geofferd worden, zeggen alle Bijbelleraren, zeggen dat spreekt van de Heer Jezus. En dat wordt aangestoken met de kolen van het brandofferaltaar. Dat wat verwijst naar het kruis. En alles moet met zout gebeuren. Zomaar een aantal dingen. Maar ik denk dat er heel veel in zit. Elke dag moest dit gebracht worden. Elke dag. Het gaat er mij niet om een wet nu te geven, maar het is wel een goede vraag. Als wij van onszelf zeggen, brengen wij nog elke dag aanbidding tot God? Kan één zin zijn. Dank u, Heer Jezus Christus, dat ik gered ben en dat u met me meegaat. Alle bestanddelen waren gelijke hoeveelheid. Dat is een evenwichtige kijk die we hebben op de Heer Jezus. Of zijn we alleen maar te kijken bij de genade? Maar hij is heilig. Of hebben we het alleen maar over het oordeel? Hij is liefde. Kijken we alleen maar van, hij is genadig en hij is rechtvaardig. Alle aspecten horen bij God. Alles is in evenwicht. Alles. Alleen dit reukwerk was voor wie bestemd? Voor God. Dat is pure aanbidding. Niet onze inzet of onze kwaliteiten brengen ons als het ware bij God of in aanbidding. Het is Christus die de werkelijke aanbidding is. Het is als je niet kan aanbidden. Sommigen zeggen dat. Je kan niet aanbidden. Waarom niet? Ja, ik speel geen instrument. Dan hebben we het niet begrepen. Het is de vrucht van onze lippen. Als wij Jezus belijden. Als wij zeggen, de Heer Jezus is Heer. Dan belijden we hem. Als we zeggen, God, ik dank u voor de Heer Jezus die u gegeven heeft. Dat is aanbidding. Heer God, ik dank u dat u, en je neemt een bijbeltekst. Dat is pure aanbidding. Dat is Gods woord. Geen andere offers. Onze gaven, onze vruchten, ons werk. Geen vreemd vuur. Ik heb het zojuist gezegd. Nadab en Abihu, zonen van Aaron, namen vuurpannen en brachten vreemd vuur op het reukwerkaltaar. En toen kwam Gods heilige vuur en verteerde hen. Keihard. Maar God had duidelijke regels gegeven. En gelukkig is het nu anders. Het vuur kwam van het brandofferaltaar alleen op grond van zijn offer. Mogen wij vrijmoedig in aanbidding naar hem toekomen. Nogmaals, de boodschap van vanmorgen is, wij kunnen niets brengen bij God. Dat klinkt heel raar. Maar dat ook, er zit zo'n sterke afhankelijkheid in. Dat je zegt, Heer, ik ben totaal afhankelijk van u. Dan komen we op een plaats van aanbidding. In de nabijheid van de Heer, voor het aangezicht des Heeren. Dan komen we echt tot aanbidding. 2 kenmerken. Het reukwerk van God spreekt ook over onze levenswijze. De priesters werden gewassen van priesterwijding. Dat laatste, lees alles van de tabernakel. Dan vind je de priesters, die worden gewassen en dan zijn ze klaar voor priesters. Dat is onze redding. Dat is het kruis. Dat is het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar de priesters moesten zich elke dag weer wassen in het wasvat. Dus het brandofferaltaar was er, maar daarna het wasvat staat voor het heilige. Dus ze konden niet zomaar naar binnen lopen in het heilige. En hoe vaak lopen wij gewoon niet door en dan weten we dat God ons zegt van, dit is niet goed in je leven. Ja, nu even niet en we stoppen het weg in ons zak. We lopen door in het heilige evenzo, voor onszelf voorgesteld. En we willen in aanbidding komen. En we staan, het lukt ons niet. We vinden de woorden niet. Heel vaak zeggen we, voelen het dan niet, maar dat vind ik secundair. Terwijl we weten van, je bent niet voorbij het wasvat gegaan. Het is de bedoeling dat we ons wassen. En als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig en vergeeft ons van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1 vers 9. Wij twijfelen, Gods woord zegt iets anders. Hij vergeeft ons alle ongerechtigheden. Ja maar Heer, maar dat zijn wij. Er is een offer gebracht. Een eeuwigdurend offer. Een aantal dingen zijn heel belangrijk. De relatie met je partner kan je gebeden verhinderen. 1 Petrus 3 vers 7. Als de man niet goed zorgt voor zijn vrouw, luistert God niet naar zijn gebeden. Relaties. Verwijten van je broers en zussen, die moet je rechtzetten voordat je je offergave geeft. Matthäus 5 vers 23. Anderen vergeven, Matthäus 6 vers 14. Hoe kunnen we ooit in aanbidding komen? Hoe kunnen we ooit werkelijk bij de troon komen van God om te aanbidden, als we deze stappen al niet doen? En dat is wel ons werk. Maar God zegt, ik geef je er kracht voor. Want eens was duisternis, maar nu bent u licht. Door uw bestaan in de Heer, ga dan de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voor, gerechtigheid en waarheid. Het tweede is, de priesters mogen meegenieten en meedoen. Als je kijkt waar het reukofferaltaar staat, staat hij voor het heilige. En Hebreeën 9 zegt dit. De voorste tent is ingericht met de lampenstandaard en de tafel. Voor de toonbroden wordt het heilige genoemd. Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt. En nu komt het. Daar staat het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond. Dat kan helemaal niet. Vergis dan toch Gods woord, zeg, in de Hebreeënbrief. Als ik het Oude Testament lees, dan staat het reukofferaltaar voor het voorhangsel. Hoe kan het dan dat Hebreeën zegt dat dat in het Heilige der Heiligen staat? Daar waar de plaats waar God gezeten is. Dat heeft alles met de Heer Jezus te maken. Eén keer per jaar komt de hoge priester en die mag dan het gordijn omverschuiven en de aanbidding dringt door naar God zelf. En op het moment dat Jezus Christus stierf, scheurde het van boven naar beneden. En is er geen voorhangsel meer. De Hebreeënbrief zegt, we zijn vrijmoedig. Met vrijmoedigheid mogen wij binnengaan. We zijn vrij en we zijn moedig om wat Hij gedaan heeft. En we mogen doorgaan. En als we dan onze aanbidding brengen, dan blijft dat niet alleen in het heilige hangen, maar dat dringt door tot de troon van God. En weet je wat mooi is? Als hier dan iemand aanbidt, dan ruiken wij dat. Dan zitten wij erbij. Dan ervaren wij die aanbidding. Daarom is het krachtig om het met meer gemeenteleden te doen. Omdat we zijn kinderen zijn, zijn familie zijn. We zijn niet alleen geschapen. De priesters mogen meegenieten. Maar God zij gedankt. Hij neemt ons verbonden als wij zijn met Christus, altijd mee op zijn triomftocht. En gebruikt ons overal om de kennis van Christus te verspreiden als heerlijke geur. Zo beschrijft de Bijbel het. Dus als we de kennis van God verspreiden, van de Heer Jezus, dan is dat als het ware als een heerlijke geur wat je verspreidt. Voor de niet-gelovigen is dat een stank. Echt waar, die zeggen, je bent helemaal niet goed bij je hoofd. Voor de christenen is dat een heerlijke geur. Dat is wat ons verbindt. Dat is waarom je hier kan zitten met verschillende gemeentes. Maakt helemaal niet uit. Want we hebben één Heer. We hebben één God. We hebben één Verlosser. En die bindt ons samen. Als laatste voorbeeld geef ik dit, Maria, die de nardus met nardusolie over de voeten van de Heer Jezus uitgiet. Zij giet daar een jaarloon uit over de voeten van de Heer Jezus. Een jaarloon. En de discipelen die zeggen, nou, wat had je veel meer dingen mee kunnen doen, zeg, zonde van die olie. Judas denkt nog erger, dat hadden we beter kunnen, want dan had hij ervan kunnen stelen. Iedereen praat, iedereen heeft zijn gedachten. Eén is er stil, Maria. En Maria was degene die bij de voeten van de Heer Jezus was. En Martha was aan het werk. Hoe vaak zijn wij niet aan het rennen? Hoe vaak zijn wij niet bezig? We zijn druk. We zijn werk met de gemeente. We zijn druk met het werk van de gemeente. We zijn druk met ons gezin. We zijn druk met allerlei dingen. En we zien dingen gebeuren dat mensen echt de tijd nemen van God en zeggen, nou, kunnen die niet iets beter gaan doen? Dan hebben we het niet begrepen. De eerste plaats is de aanbidding van God zelf. Want we zien de omheining. Alles wijst op de Heer. We gaan door de poort en we zien het brandofferaltaar. Het wijst op het kruis, niks van ons. We komen bij het wasvat en we mogen ons wassen. En kijken naar de Heer Jezus en danken en zeggen dat we vergeven worden. We komen binnen, zien het licht. Het is de Heer Jezus. We zien het brood. Het is de Heer Jezus. Wat kan je anders dan zeggen, dank u Heer. Wat kan je anders dan te zeggen, dank u Heer. Dan kan je toch niet zeggen op zo'n moment, Heer, hier heeft u het, kijk eens wat ik gedaan heb. Dat is onmogelijk. En toch doen we het soms. De geuren verspreiden zich door het hele huis, maar de ziep genoten er niet van. De geur verspreiden zich door het hele huis, hoor, van de nardusolie. Maar de discipelen genoten er niet van. En op het moment dat de hoge priester daar is, en die doet het dagelijks offer, en vertrekt weer en de priesters komen binnen, die genieten van de geur van Christus. Werkelijke aanbidding. Dat is niet op prestatie gericht. Niet op onze noden. Weet u, als u nog eens kijkt naar het reukofferaltaar, dan is het bijzonder. Het is 1 L breed, 1 L langs, een beetje vierkant. Maar hij is hoger dan dat hij breed is. Het brengt ons als het ware direct omhoog. En niet naar onszelf. Het wijst omhoog. Er zit een rand omheen, zodat de kolen er niet van af zouden vallen. Het is als zo bedoeld, als wij het brengen van de Heer Jezus in aanbidding, dan komt dat altijd tot zijn doel. Altijd, als het maar niet om ons gaat. We zijn heel vaak bezig, zeker als we het over aanbidding hebben, we aanbidden door zang en muziek omdat we ons goed willen voelen. Wij gaan naar een prezenavond en keren tevreden terug, want we voelen ons goed. We hebben weer het volle borst mee kunnen zingen. We vonden het een goede sfeer. Wij vonden de muziek prachtig, meeslepend. We kwamen helemaal in een roes terecht. Aanbidding is niets van dit alles. Niets. Dat het erbij komt, fantastisch. Maar het is niet werkelijk aanbidding. Aanbidding is je hart. Dat kan je hier doen in totale stilte. En hoe vaak zijn we niet gericht op de dingen die wij doen om aanbidding te krijgen, dan werkelijk te zeggen, Heer, het gaat om u. Het gaat om u. Het zijn geen werken van mij. Ook niet het werken van afgelopen week. Maar dit doe ik voor u. Weet je wat ik niet gedaan heb voor me? En eigenlijk verwachten van uitruilingen. Ik doe dit en dan krijg ik dit. Niet in het heilige der heiligen. Als we werkelijk de aanbidding aansteken, daar is een Hebreeuws woord voor. Aansteken, dat is halach. Dat wordt 2 maal gebruikt in de Bijbel. Het wordt verbonden bij de kandelaar, als je aangestoken wordt. En het wordt gebonden hier bij het reukofferaltaar. Weet je wat betekent? Doen opstijgen. Dat is het. Doen opstijgen. Alles wat je brengt, doen opstijgen naar God. Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk. Mijn geheven handen als een avondoffer, zegt de psalm. David zegt, erken de Heer, o Goden, erken de Heer, zijn macht en zijn majesteit. Erken de Heer, buig u voor de Heer in zijn heilige glorie. En dan mogen we eindigen met de Hebreeënbrief. Laten wij dan door hem, Goden, voortdurend een lofoffer brengen. Namelijk de vrucht van onze lippen, die zijn naam belijden. Dat is de boodschap van vanmorgen. Ik wil vragen of de muziekteam naar voren komt. En de vraag is eigenlijk gewoon dat we zelf meegaan, nu het leven weer in dadelijk. Dadelijk vertrekken we. Dadelijk gaan we weer een nieuwe week in. En de vraag is of u gewoon vanmorgen met een aanbiddingshart weg wil gaan. Met een gedachte in ons hart dat we denken, Heer, wat staat er in de weg dat ik u geen aanbidding kan brengen? Ofwel van, Heer, wat is fantastisch dat ik aanbidding mag brengen naar u. De vrucht van onze lippen. Psalm 115 zegt dit. Niet ons, Heer, niet ons. Geef uw naam alle eer. Om uw liefde, om uw trouw. Niets. Niets, niets van ons. We willen een lied zingen. En dat is lied 448. 548, ja, sorry, dankjewel. Lied 548. De muziek vervaagt. Langzaam wordt het stil. Dan kom ik bij u. Met mijn grootste wens. Iets te geven, Heer, waar u blij mee bent. Ik geef u meer dan een lied. Want een lied op zichzelf is niet meer wat u verlangt. U kijkt veel dieper in mij. Door de buitenkant heen. Doorgrond het diepst van mijn hart.